moeder, Johanna, echt Rebecca, Rug, Azura. Het zal Lea zijn. Amen. Dag Lea, goed om uw naam te zien. Amen. Prijs de Heer. Vader, we danken u, Jezus, voor uw woord, Heer. Ik bid Jezus dat vandaag verheldering mag geven aan de mensen die luisteren. Verheldering en leiding, Heer. Bemoediging, Heer. In uw wonderlijke naam, naam van Jezus. Amen. Prijs de Heer. We zijn in Matthäus hoofdstuk 5. We zijn over de bergrede bezig. In het Engelse Sermon on the Mount. De bergrede in het Nederlands vertaald. Het zijn maar drie hoofdstukken, hoofdstuk 5, 6 en 7. En vorige week hadden we de Beatitudes gezien, hè, zoals dat in het Engels noemt, oftewel de zaligsprekingen. In het Nederlands. De gelukkig, hè, zalig zijn zij, nederig van hart zijn en zo verder. Maar vooral hier ik zal de speech nog wel eens eventjes herhalen. Maar om nog even de context te herhalen waarin dat Jezus deze zegt. Het is belangrijk om te onthouden. Want soms, ja, we weten wel, ja, de bergrede gaat over die zaligsprekingen. Maar we weten niet altijd de culturele context, de politieke context ook van die tijd. En de geschiedenis in de welke dat ze verteld worden. En wat wou Jezus eigenlijk met deze bergrede eigenlijk proberen te zeggen? Wel, wat is eigenlijk Matthäus zijn bedoeling van het evangelie? Want het zijn Jezus zijn woorden, maar hè, ze worden verteld door Matthäus. En Matthäus had een bepaald doelpubliek voor ogen. Hij had een lezerspubliek en natuurlijk schrijft hij voor lezers die bekend stonden met bepaalde gebruik. Hij schreef voornamelijk voor Hebreërs, voor Joden, voor mensen van zijn eigen volk. Matthäus was eigenlijk een Jood, hij was een volgeling van Jezus, hè? Hij was een belastingsinner, hij werkte voor de Romeinen, maar is dan door Jezus geroepen om hem te volgen. En Matthäus was iemand die waarschijnlijk heel, punctueel was. Hij was waarschijnlijk iemand die alles goed bijhield, hè, want dan moet die karakteristiek en dat talent moet je hebben als je een belastings, een tollenaar bent, een inner. Hè, dan moet je heel perfectionistisch zijn, goed met nummers, goed alles kunnen opschrijven. Hè, met andere woorden, je moet goed georganiseerd zijn. En Matthäus, wanneer hij zijn evangelie neerpent, hij kiest elk woord zorgvuldig. Hij kiest de vorm van de literatuur heel zorgvuldig. En theologen hebben zich er al jaren het hoofd op gebroken om een bepaalde structuur in zijn evangelie waar te nemen. Hè? Wij hebben hier wel allemaal hoofdstukken. We hebben Matthäus 1 tot Matthäus 28, 28 hoofdstukken. Maar natuurlijk, als je kijkt naar het Griekse manuscript, waarin dat alles origineel werd neergepend, waren er geen hoofdstukken, waren er geen mooie titeltjes voor bepaalde paragrafen, zoals we nu hebben in onze Bijbel, waren er geen nummers, geen versnummers. Maar hij gebruikte wel specifieke structurele elementen. Zo begint hij, vorige week ook gezegd, ik kan het nog herhalen, want het is belangrijk om dat altijd mee te nemen. Hij begint zijn evangelie met een geslachtsregister. Ja, en eigenlijk gewoon, even terug, Matthäus 1, boek des geslachts van Jezus, Christus, zoon van de zoon van, ik kan de MBV opzetten. Een afstammingslijst. Heel saai zou je denken, al die namen. Maar ook daar is een bedoeling mee. Ja, de bedoeling om Jezus eigenlijk te portretteren als de zoon van David. Ja, hij is een afstammeling van David. En natuurlijk, alles wat Matthäus probeert te doen in zijn evangelie, proberen Jezus te portretteren als de Messias. Sorry, als de koning. De koning van Israël. De koning van een nieuw koninkrijk, het koninkrijk van God. Koninkrijk van God dat aangekondigd werd doorheen de profeten, Messiaans koninkrijk, dat staat beschreven in vele profetische passages. En natuurlijk, het Messiaanse koninkrijk is geen koninkrijk zoals de fariseërs, zoals de zeloten, zoals andere joden van die tijd dachten dat het ging komen in de vorm van een politiek koninkrijk, in de vorm van een koninkrijk van macht en kracht en bloed en zwaard en schild. Het ging een ander soort koninkrijk zijn. Het ging een Messiaans koninkrijk. Het ging een koninkrijk zijn van de leidende dienaar van de Heer, zoals Jesaja hem voorstelt. Het ging een koninkrijk zijn dat alle voorafschaduwingen van het Oude Testament ging vervullen. Jezus gaat de nieuwe Adam zijn. Jezus gaat de nieuwe Mozes zijn. Jezus gaat de nieuwe David zijn. Jezus gaat het nieuwe Israël zijn. Ja, elk deel van zijn leven. Jezus is niet zomaar de vervulling van het Oude Testament. Hij is de geschiedenis van het Oude Testament. Hij leeft de geschiedenis van het Oude Testament na, maar hij doet alles beter dan wat er staat geschreven in het Oude Testament. Matthäus begint zijn evangelie, mijn geslachtsregister, om duidelijk te maken, dit is de nieuwe koning, dit is de nieuwe profetische Messias, de Christus, de gezalfde, degene die moest gaan komen, die ons gaat redden. En hij zal genaamd worden Emmanuel. Wat betekent God met ons? Vanaf het begin, vanaf het eerste hoofdstuk wil Matthäus zeggen dat het is God die ons kwam bezoeken. En ook het laatste hoofdstuk, als je kijkt naar het laatste hoofdstuk. Onthoud, hè, God met ons, Emmanuel. En als je kijkt naar de allerlaatste vers van zijn evangelie, 28 vers 20. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dus Matthäus begint zijn evangelie met te zeggen, er komt een nieuwe redder. Die redder wordt Immanuel genoemd. Dat betekent God met ons. En hij eindigt het evangelie met de woorden, Jezus is met ons. God met ons. Jezus, ook al was hij dood, ook al was hij begraven, maar omdat hij inderdaad de Messias is, en God heeft het laten zien dat hij de Messias is, hij liet hem niet dood, hij liet zijn lichaam niet verrotten in het graf, amen. De derde dag stond hij op om waarlijk, amen, redding en verlossing en verzoening te brengen voor al diegenen die in hem geloven. Dus we kregen de belofte dat in het begin God met ons, terwijl Jezus rondwielt. Maar nu krijgen we ook nog de belofte dat Jezus nog steeds met ons is. Ook al was hij dood en is hij begraven, maar is opgestaan. Allemaal toonbeelden, allemaal bewijzen dat Jezus de Messias is. Dus dat is de bedoeling van Matthäus zijn evangelie. Om specifiek Oud-Testamentse passages aan te halen en te bewijzen, Jezus heeft die vervuld. Zo quoteert Matthäus heel veel Oud-Testamentische passages. Ik heb er straks nog het getal gelezen. Mag ik eens even kijken of ik het juist heb. Was het nu 85? Ik ben het vergeten. In ieder geval veel meer dan Marcus en Lucas. 62 keer. 62 keer quoteert Matthäus een Oud-Testamentische passage. Natuurlijk, als je het Oude Testament niet kent, ga je het ook niet merken, ga je ook niet weten wat Matthäus bedoelt, ga je ook een beetje in je hoofd zitten krabben, in je haren zitten krabben, maar wat wil hij nu zeggen? Dus daarmee is het zo belangrijk om bijbelstudies bij te wonen, om steeds vanuit de context het woord te interpreteren. Amen. Heel belangrijk om te zien vanuit de ogen, vanuit de ogen van degene die het toen hoorde, om te zien van hoe verstonden zij de woorden van Jezus, hoe verstonden zij de woorden van Matthäus. Cornelia vraagt, heeft Jezus dan twee namen? Yeshua, Immanuel? Twee namen? Nee, dat is een goede vraag. Cornelia, het is niet zozeer een naam. Naam, het woord naam kan ook gebruikt worden als, als titel. Hè? Een soort van bijnaam. Hè? Als je kijkt naar Jesaja 9, 6, en his name shall be, zijn naam zal wonderlijk zijn, machtige God, vredevorst, zijn natuurlijk ook, zijn eigenlijk titels, zijn eigenlijk bijnamen, maar zijn naam is Yeshua, hè? Zijn proper name, hè? Zijn persoonlijke naam. Maar het is eigenlijk wel een goede vraag, inderdaad, waarom werd hij niet Immanuel genoemd, nogthans? Omdat het het was een referentie naar Jesaja hoofdstuk 7, vers 6. Het was niet de bedoeling om hem letterlijk Immanuel te noemen, maar het was een vervulling van de profetie in Jesaja 7, vers 6. Maar dus in ieder geval, Matthäus gaat op een tocht, vanaf het begin al, doorheen heel het Oude Testament, beginnen met geslachtsregister, beginnen naar Adam, naar David, naar Abraham. En hij vertelt dan het verhaal over hoe dat Jezus is moeten vluchten als kind, als baby met zijn ouders naar Egypte. En hoe hij uit Egypte is geroepen om terug te gaan naar Israël. Wat hij aanhaalt, denk ik, in hoofdstuk 2, vers 15. Ja, eerste, vers 15. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hij ziet dit ook weer als een quotatie. Van een profeet. Ik ben vergeten welk profeet dat hij hier quoteert. Maar hij ziet dus het leven van Jezus. Matthäus ziet dus het leven van Jezus als een vervulling van de geschiedenis van Israël. Hoe dat Israël in Egypte terechtgekomen is als slaaf en daaruit is geroepen om terug te gaan naar het beloofde land. Zo is Jezus letterlijk ook naar Egypte moeten gaan toen hij een baby was om te gaan vluchten voor Herodes. Daarna heeft God hem uitgeroepen uit Egypte om terug te gaan naar zijn land, naar het beloofde land, om het beloofde land, het nieuwe koninkrijk van God, in te luiden. Snap je? En dan hebben we het gehad vorige week over de verleidingen van Jezus, over zijn doopsel. We hebben gezien hoe Matthäus zijn doopsel ziet als het inluiden van zijn priesterlijke bediening. Verder dan dat zijn doopsel eigenlijk hetzelfde is als toen Israël doorheen de Dode Zee moest trekken. Zo gaat Jezus doorheen de zee en neemt hij de zonde van het volk op. Hij bereidt zich spiritueel voor om de zonde van het volk op te nemen, om er dan uit te komen, amen, en een nieuw leven voor te stellen. Dat is wat Jezus eigenlijk ook de geschiedenis van Israël vervult. Dan hebben we gezien dat hij moest beproefd worden in de woestijn, vlak daarna in Matthäus 4. En ook daar zien we ook weer een parallel of een voorafschaduwing met het Oude Testament. Hoe dat het volk van Israël in het Oude Testament 40 jaar door de woestijn moest gaan, zo moest Jezus 40 dagen in de woestijn gaan. Al die verschillende niveaus van verleiding en beproeving door de duivel waren ook verleidingen en beproevingen zoals het volk van Israël heeft meegemaakt. Maar Jezus komt eruit en hij quoteert Deuteronomium 3 maal. Amen. Hij quoteert Deuteronomium 3 maal, wat Deuteronomium, een boek van de Tora, Oud Testament, tweede boek, wat eigenlijk een boek is van het geschiedenis van het volk van Israël. En Jezus quoteert dat tot 3 maal toe om de duivel te doen laten wegvluchten. Ook weer iets dat Matthäus oppikt in zijn evangelie om aan te tonen, Jezus is de vervulling van de geschiedenis van Israël. Ja? En zo zijn er allemaal zoveel details die fantastisch zijn. En dus, Jezus komt uit de woestijn en gaat verder. Hij begint te genezen. En vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging, kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. In het Engels is dat repent, for the kingdom of heavens is near. Repent, repent. Hoe staat dat in de Statenvertaling? Momentje. Waar is het vertaling? Ah, bekeert u. Bekeert u heeft vandaag de dag zo'n beetje een religieuze betekenis gekregen. Hè, het woord bekeren. Maar wat betekent dat eigenlijk in het origineel? Weet iemand wat dat woord betekent? Bekeren. In het Grieks is het metanoi. Weet iemand, iemand daar ooit al iets over gehoord? Een preek of zo over het woord bekering, metanoi? Want we denken aan bekeren, dan denken we moeten afstand doen van onze zonde. We moeten spijt hebben. We moeten onze zonde belijden. We moeten beloven aan God dat we dat nooit meer gaan doen. We moeten om vergiffenis vragen. En beloven aan God, ik zal het niet meer doen, volgende keer doe ik het beter. Dat verstaan we in onze 20e en 21e eeuw meestal onder het woord bekeren. Iemand een andere visie over dat woord? Of iemand ooit iets anders gehoord? Ik wil niet altijd praten. Metanoi. Nee, niemand. Okay, dat wil eigenlijk zeggen om van gedachten te veranderen. Dat is eigenlijk wat het woord in het Grieks betekent, van gedachten veranderen. Kijken naar iets anders. Uw gedachten veranderen, dat is het eigenlijk. Zoals de MBV het vertaalt, is dichter bij het origineel. Komt tot inkeer. Eigenlijk moet je je blik veranderen. Je blik. Je bent zo aan het kijken. Metanoio, het Griekse woord voor bekeren, moet eigenlijk zeggen, kom tot inkeer. Kijk naar iets anders. Verander uw gedachten. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. Bereid jezelf voor, er komt iets nieuw. Ja, je hebt een bepaalde richting ingelopen. Die richting waarin dat je loopt, dat profiteert niets voor jou. Dat brengt geen vruchten op. Je moet kijken naar dit, wat ik ga doen. Want er komt iets nieuw. Ja, dat is eigenlijk wat Jezus wil zeggen. En hij begint te genezen, hij begint mirakels te doen. En vele mensen volgen. En de tekenen en wonderen volgen hem. En dan gaat Matthäus in Matthäus 5 direct over naar de eerste van 5 redenvoeringen. Oh, ik moet even terug gaan, sorry. Matthäus 5, hier is hem. Ja. En hij ging zitten met zijn leerlingen om zich heen en er was dus een mensenmassa, dus hij sprak niet alleen tegen de leerlingen, hij sprak dus ook tegen een mensenmassa die er waarschijnlijk was omwille van het feit dat Jezus veel genezingen aan het doen was, brood en wijn aan het vermenigvuldigen was en dus iedereen zat daar natuurlijk om misschien wat meer te krijgen van Jezus, maar Jezus ging nu een eerste preek of reden houden. En het is een hele mooie, wel mooie, het is eigenlijk geen mooie. Het is een, jullie waren in de chat aan het tippen. Ik heb dat niet gezien. Naar God keren, weggaan van hoe je eerst was. Inderdaad, Rebecca, dat is inderdaad juist. Rug toekeren naar slechte. Kijkt vanuit een andere kant, zegt Cornel. Dat is waar, inderdaad. Jullie hebben gelijk. Ik had niet gezien dat jullie aan het tippen waren. Jullie kunnen ook spreken. Je kunt spreken, oké. Okay. Maar dus deze bergreden, de eerste van 5 reden, Matthäus kiest ook weer dat, 5 redenvoeringen uit die hij neerpent in zijn evangelie. Als ook weer met een reden, want het is niet zomaar dat Jezus maar 5 redenvoeringen heeft gehouden. Nee, die heeft er veel gehouden. En zelfs veel van de redenvoeringen in Matthäus hoofdstuk 5, 6 en 7, van de bergreden, veel van die elementen kunnen we terugvinden in Lucas, maar bij Lucas staan die verspreid over verschillende hoofdstukken. En Matthäus verzamelt ze hier allemaal tezamen, 5, 6 en 7. Dus sommigen gaan ervan uit dat Jezus die niet allemaal heeft gezegd op dit specifiek moment, maar dat het eigenlijk een collectie is van Jezus' greatest hits. Jezus zijn beste tweets. Jezus zijn meest impactvolle spreuken, zegswijze. Want eigenlijk is het hier de wijsheid van God die gaat beginnen te spreken. Het is moeilijk om de redenvoering... Pas op hoor, het is niet zomaar zo simpel om er een context aan te geven van hoe moeten we dit interpreteren. Want als je het letterlijk gaat interpreteren, zijn woorden, dan gaan we in problemen komen. Want dan moet je bijvoorbeeld je oog en je hand gaan afhakken. Komen strak wel op. als je dwaas zegt tegen iemand, dan ben je al in het gevaar van het Gehenna-vuur. Dus als je zaken letterlijk gaat nemen van Jezus en woorden, dan ga je wel voor problemen komen. Dus het is niet zo makkelijk om deze woorden... Het gaat over vergiffenis, het gaat over de andere wang toekeren. Het gaat over als iemand je een mijl dwingt te gaan, gaat dan 2 mijl mee. Maar als iemand je jas afpakt van je, geef hem dan nog je broek ook, bij wijze van spreken. Het is moeilijk om wat wil Jezus hier nu eigenlijk allemaal mee zeggen met deze zegswijze? Want het is een bron van inspiratie voor vele mensen. En niet alleen christenen. Ik heb deze week gehoord dat, en ik heb het eigenlijk moeten checken. Ik heb het niet gecheckt. Dus maar als iemand even wil googlen of het waar is. Maar Gandhi, als jullie die mens kennen, Gandhi, dat is een Indische, een man geboren in India, die een heel, heel bekende pacifist. Hij was tegen geweld. Hij is in de tijd dat hij leefde opgekomen voor het gewone volk tegen de verdrukkingen. Hij een bron van inspiratie voor vele mensen. Was hij een boeddhist? Nee, geen boeddhist. Hindoeïst. Ja. Maar een bron van inspiratie voor veel mensen die vredevol door het leven willen gaan, die elke vorm van geweld afzweren. Tegen de Britse, Rebecca, ik denk dat het juist is wat je zegt, tegen de Britse kolonisten, hè, want dat was toen een kolonie van India. Heel goed, ik weet niet hoe dat jij dat weet, misschien heb je dat in school gehoord, maar dus Gandhi, kan iemand een keer checken of het waar is? Hetgeen dat ik heb gehoord is dat hij de bergreden tot 2 toe per dag las, als bron van inspiratie. Want hij zag in Jezus zo'n vredevolle anti-establishment tegen geweld persoon, dat hij daar een groot voorbeeld aan nam. Ja? Zo zijn er heel veel, van rocksterren tot de zanger van U2, Bono, heeft er liederen over geschreven, over de bergreden. Er zijn verzen van bergreden in liederen van U2 terechtgekomen. Zelfs geraakt niet maar een van de grootste Jamaïkaanse sterren nam inspiratie in Matthäus 5, 6 en 7, namelijk Bob Marley. Ken je die misschien? Bob Marley, de grondlegger van de reggae muziek, de mannen met de raste haren. Vele filmen portretteren de bergreden. Het is een bron van inspiratie. En ik denk, als je zo mensen wilt laten wijzen naar wat Jezus zijn leren inhield, als je zo echt een condense versie, als je niet veel tijd hebt om veel te lezen, maar je wilt wel weten van waar stond Jezus nu eigenlijk voor, Ja, dan is de bergreden wel een goede plaats om ze naartoe te wijzen. Dan is Matthäus 5, 6 en 7 wel een goede plaats. Want het laat eigenlijk zien het plan van het koninkrijk van God. Het laat eigenlijk zien wat de bedoeling is van God. Wat rechtvaardigheid betekent, wat heiligheid betekent. Het is Jezus zijn werk hier op aarde. Want als je het gaat lezen, dan denk je van, oh, ik kan nooit zo worden. En zelfs de Beatitudes, de zalig worden, de zalig zijn zij die nederig van hart zijn, gelukkig wie nederig. Je zou denken van, ja, ik, daar kan ik niet aan tippen. Aan die karakteristieken van de inwoners van het Messiaanse Rijk. Daar kan ik... Als ik zo moet leven, als ik zo moet doen, als we straks gaan verder lezen, daar kan ik niet aan tippen. Wel, Jezus had een standaard van leven in het koninkrijk van God die hoger was dan de standaard van de fariseers. Die was hoger dan alleen maar een observatie en een letterlijke legalistische observatie van een paar geboden. Jezus had een andere standaard voor ogen. En die standaard ging over de intent van het hart. Wat is uw motivatie? Wat is uw beweegreden? Je mag misschien niemand vermoorden, zegt Jezus, maar je hebt wel haat tegenover je broeder en zuster. En in de ogen van God is dat hetzelfde. Dat is wat Jezus kwam zeggen in heel die bergreden. Hij stelde aan de kaak de legalistische praktijken en leren van de fariseers en de schriftgeleerden. En hij gaf zijn interpretatie van de wet van God. En dan denk je, ja, maar daar kan ik nooit aan tippen. Ik kan niet... Ik kan nooit zonder haat leven in een hart. Ik kan nooit leven zonder lust. Ik kan nooit leven zonder Christus. Kan je dat inderdaad niet. Dat is waar. Daarvoor kwam Jezus. Hij kwam om eigenlijk te laten zien. Zonder God is het onmogelijk. Door gewoon te observeren. De wet is het niet mogelijk. Maar als je mij gaat observeren. En je gaat mijn geest krijgen en je gaat een nieuw hart krijgen. Amen, dan is dat wel mogelijk. Want de Heer heeft reeds voorspeld in Ezekiel dat er in het nieuwe koninkrijk, in het Messiaanse koninkrijk, mensen een nieuw hart en een nieuwe geest gingen krijgen. En de wet zal in het hart, op het hart worden geschreven. De wet van God ging niet meer in stenen zijn, maar gaat geschreven worden door de geest op het hart van de mensen. Wat dat wil zeggen... Dat als we onze relatie met God onderhouden, de zaken die God belangrijk vindt, gaan belangrijk worden voor ons. Dankjewel, Emmanuel. Dat is exact de juiste referentie. Ezekiel 36, 26 en 27. De zaken waar God nauw aan het hart liggen, gaan op ons hart gelegd worden. Waar je vroeger zo moeilijk over deed om iemand te vergeven, gaat in een relatie met God opeens toch iets anders. Want je weet, God heeft mij vergeven, dus ik kan anderen vergeven. Amen. Daar waar je vroeger altijd maar bezonnen was op wraak en het laatste woord, en je gelijk krijgen, en je niet laten willen doen omwille van je trots en je ego... En wat gaan mensen wel niet van me denken? Hè? Veel mensen zijn daardoor gemotiveerd, gedreven, als een beest zonder een of andere moraliteit. Maar nu in Christus zijn, nu dat je een nieuwe identiteit hebt gekregen, nu dat je een nieuwe zienswijze hebt gekregen, nu dat je een nieuwe paspoort hebt gekregen, ik ben nu lid van het Koninkrijk van God, hoef ik niet meer voor mezelf te vechten. Hoef ik niet meer het laatste woord te krijgen, want Jezus heeft het laatste woord. Hoef ik niet meer wraak te hebben, want God gaat wraak hebben. Hoef ik niet meer voor mezelf op te komen, want Jezus heeft gezegd, ik zal bij u zijn tot het einde van de tijd. Amen. Hoef ik niet meer zorgen te maken als ze mij gaan vervolgen, of ik uiteindelijk nog mijn gelijk ga krijgen. Want Jezus heeft gezegd, gelukkig zijn zij die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hun is het koninkrijk van de hemel. Vers 10 heeft hij dat gezegd van deze 5. Gelukkig zijn jullie wanneer ze omwille van mij uitschelden, vervolgen van allerlei kwaadbetichten, verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgen ze voor jullie de profeten. Dus nu dat ik een nieuwe identiteit heb gehad, eigenlijk dat van een profeet van het Oude Testament, en ze vervolgen mij omwille van de naam van Jezus, moet ik niet voor mezelf opkomen, want ik weet dat Jezus dit van tevoren al had gezegd en ik zal rijkelijk beloond worden. Het enige wat ik nodig heb, is geloof. Geloof dat hetgeen dat Jezus hier heeft gezegd, dat daadwerkelijk gaat gebeuren en dan kan je verder gaan. En geloof wordt gecultiveerd, wordt verrijkt, wordt gevoed doorheen het woord, doorheen samen te komen, doorheen aanbidding, doorheen samen de Heer te loven en te prijzen, door zijn woord te luisteren en op te nemen, in de praktijk uit te voeren en stap voor stap in geloof, ook al komt het vergif om de hoek, wat angst is, hè, ook al komt angst om de hoek, daar zijn lelijke kop op dagen en zeggen van, hey, je gaat helemaal niet rijkelijk beloond worden, je gaat voor jezelf, je gaat je ego moeten beschermen, je gaat je, hoe zeggen ze dat? Je gaat je, ik moet mijn reputatie in ere houden. We hebben geen reputatie in ere te houden, broeders en zusters. Onze reputatie is begraven, is gedood, wanneer dat we samen met Jezus zijn gestorven en begraven, wanneer we bekeerd zijn. Amen. En we hebben besloten om het oude leven achter te laten, opnieuw op te staan in de heerlijkheid van Jezus en we zijn gevuld met zijn geest. Amen. Dan is er geen reputatie meer om in ere te houden, want die reputatie is dood, is weg. Ik ben nu in Christus. En Jezus houdt zijn reputatie in stand. Dat is de enigste reputatie waar ik me nu zorgen om moet maken, is Gods reputatie doorheen mij. Brengt dat eer, brengt dat vreugde aan de mensen rondom mij. Want dus al die zaligheden waarover dat we vorige week hebben gehad, hè? Gelukkig wie nederig van hart zijn, telkens was een verwijzing, ik kan er niet meer op terugkomen, want dat was een heel bijbelstudie, was een verwijzing naar een profetische passage, meestal in de psalmen, meestal psalmen van David. Al deze zaligsprekingen, gelukkig wie nederig zijn, gelukkig de treurende, gelukkig de zachtmoedige, gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid. Gelukkig, dat zijn zegeningen van God. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen dit. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichter, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En al deze zegeningen die je krijgt van God, brengen wel iets met zich mee. Dat betekent, het is niet alleen God die jou verticaal zegent, van boven naar beneden, maar die zegening die je krijgt van boven naar beneden, moet zich ook horizontaal doen laten verspreiden. Snap je wat ik wil zeggen? En daarom zegt hij, jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt, joh? Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hen vervolgen. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dus Jezus wou zeggen, al deze zaligsprekingen die zegeningen, die zijn voor mijn kinderen, die zijn voor de volgelingen van mijn koninkrijk. En mijn koninkrijk is er geen koninkrijk van geweld, is geen koninkrijk van een letterlijk koninkrijk voor het zwaard in te nemen, voor de Romeinen buiten te jagen, om dan een nationalistisch, isolatistisch voor onszelf de Heer kunnen gaan prijzen en al de rest, daar hebben we niks mee te maken. Nee, dat is het niet wat Jezus kwam geven. Hij zei, jullie moeten een licht schijnen voor alle mensen. Alle mensen? Ook de heidenen, ja, voor iedereen, want dat was de bedoeling. Hier, hij zegt in vers 14, inwoners van mijn koninkrijk, jullie, dus mijn leerlingen. Ja, je gaat het nu nog niet beseffen, zegt Jezus. Het gaat wel komen, want ik moet nog sterven, ik moet nog opstaan en zo verder. Je moet nog de geest gaan. Maar jullie, ik spreek nu al de identiteit, ook al weet je het nog niet, ook al voel je het nog niet, maar jullie zijn het licht in de wereld. Zoals Abraham het licht in de wereld moest zijn, een licht voor de naties. Wel, jullie, degenen die mij gaan volgen, die mijn bloed, die mijn lichaam gaan eten, jullie die mijn geest gaan ontvangen, jullie zijn nu het nieuwe Israël. Jullie zijn nu het volk van God. Kinderen van Abraham zijn jullie nu. En dat licht moet niet alleen, hè, je krijgt dat van boven, maar dat is met een bedoeling dat hij een effect heeft op anderen naast u. En dat is wat Jezus in zijn volgende verzen en woorden vooral wil aankaarten, omdat de fariseers en de schriftgeleerden en hun leren, die waren vooral gericht op zelf. Wij Joden, wij zijn. En dan nog alleen maar degenen die een lidkaartje hadden van hun partij. Ja? Ja, want je mocht wel Jood zijn, maar oh wee als je huidvraat had. Oh wee als je een zon had begaan. Oh wee als je een prostituee werd. Of nog erger, je zou het werken voor de Romeinen. Dat was nog helemaal erger. Oh wee als je een van hun tradities zou verbreken. Dan kon je voor het Sanhedrin komen. Oh wee als je voor het Sanhedrin zou komen. Het Sanhedrin was een gerechtshof. Opgemaakt door de Joodse religieuzen. 72 leden telden. Ongeveer in 200 voor Christus opgesteld. Die had wel wat kracht hoor. Het Sanhedrin, daar kon je uit de gemeenschap worden gestoten. Moest je bepaalde verkeerde interpretaties hebben. Jezus is voor het Sanhedrin verschenen. Jezus is veroordeeld door het Sanhedrin, omdat hij claimde de Zoon van God te zijn, wat hij ook was. Maar hun interpretatie van de Zoon van God kwam niet overeen met Jezus en interpretatie, dus hij moest uit de weg worden geruimd. Maar eigenlijk was het allemaal één show. Ze waren allemaal uit op posities, macht, aanzien van de mensen. Ze stonden op de hoek van de straat te bidden om te worden bekeken door de mensen. Ze waren aan het vasten met grimassen op hun gezicht van wee ons, maar we zijn wel religieus bezig, want we zijn aan het vasten. Kijk hoe heilig we zijn, hoe vroom we zijn. Ze maakten zich druk over kleine dingen en ze maakten zich niet druk over de grote dingen. En al die zaken kwam Jezus aankaarten. En dat moet je in gedachten houden. Maar Jezus zegt, jullie gaan het anders doen. In het koninkrijk van de hemel gaan degenen die treuren en honger en dorst naar gerechtigheid worden gezegend. Amen. Ze gaan de zachtmoedigen het land bezitten, de treurende zullen getroost worden enzovoort. En dan komt de volgende uitspraak van Jezus. Vers 17 tot en met 20. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Hij zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de Torah of de profeten af te schaffen. Met andere woorden, dat is de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes. Trouwens ook, Matthäus schrijft 5 redenvoeringen op. Ook om aan te tonen, Jezus is de nieuwe lawgiver. Jezus is de nieuwe wetgever. De nieuwe Torah is gearriveerd. Zo ziet Matthäus Jezus dus. Zijn 5 redenvoeringen die hij geeft, is fantastisch. Maar in ieder geval, denk niet dat ik gekomen ben om de wet, de Torah of de profeet, met andere woorden, het Oude Testament af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ja. Er is heel veel gedebatteerd over wat Jezus hier eigenlijk wil zeggen, maar Jezus wil eigenlijk zeggen, de wet, de profeten zijn heilig. Ja, God is heilig. En de wet is heilig. En alles wat er staat van geboden, hoe vreemd ze soms ook mogen lijken, ja, ze komen van een heilige God. En ze dienen eigenlijk om aan te tonen dat God heilig is en wij eigenlijk om tot God te kunnen komen, op onze eigen rechtvaardigheid niet kunnen rekenen, want we falen allemaal. Dus het is niet zo dat Jezus kwam om te zeggen van mannen, kijk, al die geboden, ja, laat dan maar zitten, ik zal iets nieuws doen. Nee, Jezus zegt die geboden zijn heilig en rechtvaardig, maar ik ga er een nieuwe betekenis aan geven en ik ga ze ook allemaal in ere houden en ik ga ze vervullen. Ik ga alles wat er in het Oude Testament geschreven is over mij, komt in mij in vervulling. En dus eens dat wat in vervulling is gegaan en overgaat naar iets nieuws, het oude is dan voorbij en het nieuwe is gekomen. Ja, beste manier om dat misschien voor te stellen, want ik heb er ook lang mijn hoofd op moeten breken wat Jezus nu wilt zeggen, is eigenlijk dat kijk naar een boom, kijk naar een tak, en in het begin, een tak heeft zo'n klein knopje, maar eens dat dat begint te groeien, dan komt daaruit een heel nieuwe bloem. En je ziet niet veel meer van het begin van die bloem. He, dat is weg, dat is overgegaan naar iets nieuws. Zo is het ook met de vervulling van het Oude Testament. Dat was nodig, dat werd gegeven en Jezus, en het is heilig en rechtvaardig. En Jezus heeft zich eraan gehouden. Hij is de enige die het kon. Hij is de enige die het kon vervullen. Amen. En hij vervult al de profetische passages. Met de reden, hij is niet gekomen om ze weg te doen. Hij is gekomen te zeggen van, hey, alles wat er geschreven staat over die Messias, dat ben ik. Amen. Hij bevestigt, met andere woorden, zijn autoriteit ten opzichte van, tegenover die van de schriftgeleerden en de fariseeën. En hij wil zeggen, als de schrift in mij is vervuld, dan kan je die niet meer op dezelfde manier gaan lezen als voor mij. Ik zal het nog eens zeggen. Dus Jezus is gekomen, hij vervult het Oude Testament, en hij zegt bij wijze van spreken, hè, die interpretatie van de fariseers en de schriftgeleerden is niet helemaal correct. Nu dat ik ze gaat vervullen, kan je ze niet meer op dezelfde manier gaan bekijken. Nu dat wij weten dat Jezus vele feesten heeft vervuld, dan hoeven we de feesten niet meer in ere te houden. Nu dat we weten dat Jezus onze rust is, de nieuwe Sabbat, die van tevoren, en ik heb daar een paar weken geleden les over gekeken, dan hoeven we niet meer letterlijk de Sabbat in ere te houden. Wat dan met de 10 geboden? Ja, de 10 geboden zijn heilig. En die zijn allemaal opgesomd in 2 geboden. Heb de Heer uw God lief en heb uw naaste lief als uzelf. En dan pleeg je geen moord. En al die andere 10 geboden die staan beschreven, die worden trouwens allemaal herhaald in het Nieuwe Testament. In de woorden van Jezus, in de woorden van Paulus en andere Nieuwtestamentse schrijvers. Maar Jezus zegt, zolang dat, ik ga even verder lezen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en aarde bestaan, blijft elke jota, dat was de kleinste letter in het Grieks, de jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Amen. Totdat alles gebeurd zal zijn. En het is gebeurd. Aan het kruis en bij zijn opstanding. Amen. Dank u, Jezus. De wet en de profeten werden verkondigd tot aan Johannes de Doper. En daarna kwam het koninkrijk van de hemel en de boodschap van Jezus. We gaan even verder lezen. Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftleer en de farisee, zul je zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Oké, dat is niet zo simpel. Maar Jezus hier zegt, en ik ben er nog niet helemaal uit, wat hij hiermee bedoelt, met die laatste zin. Ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseer, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Jezus wil zeggen, denk ik, de schriftgeleerden en de fariseer, die hadden een beeld van heiligheid, van gerechtigheid. En dat beeld was, je moet je houden aan al deze geboden en onze interpretatie van die geboden en nog eens de geboden die we er bovenop geven. Ja, je moet je daaraan houden en dan ben je veilig. Dan kan je het koninkrijk van God binnengaan. Maar Jezus kwam om te zeggen, het gaat over meer dan alleen maar daden. Heiligheid begint in het hart. Heiligheid begint in het hart en straalt naar buiten toe. En hij gaat direct voorbeelden opsommen. Ja. Jezus wil zeggen tegen zijn leerlingen, het gaat niet alleen om daden. Je moet niet denken omdat jij een offer kon brengen aan het altaar, dat je het koninkrijk van God kan binnengaan. Je moet niet denken omdat je elke dag een uur zit te bidden, dat je de hemel binnengaat, terwijl dat je haat draagt in je hart. Snap je? Daar is Jezus, dat wil Jezus vooral aan de kaak stellen. Het gaat over de uiterlijke observatie van rituelen en religieuze tradities die niet de rechtvaardigheid gaan opbrengen om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Uiteindelijk zal het de rechtvaardigheid zijn van Jezus die ons binnenbrengt in het koninkrijk van de hemel en op basis van geloof. Halleluja. En geloof heeft te maken met toestand van de hart. Dat is niet iets dat we... Snap je? Dus geloof uit zich natuurlijk in daden, maar het begint in het hart. En daarom begrijp ik sommige godsdiensten niet die zich voordoen als christen. Ik heb straks nog gezien hoe christelijke mensen, katholieken dan vooral, ze eindeloos en eindeloos bepaalde gebeden kunnen opzeggen. En ze noemen het dan gebed. En ze bidden dan tot Maria, hoe noemt hij het? De rozenkrans, hè? De rozenkrans noemt dat. Ik ben er toevallig op gekomen. Op YouTube kun je dan mensen volgen die de rozenkrans bidden. Op YouTube, een uur aan een stuk. Echt waar. YouTube live. Join us as we pray the rosary. En dan is dat gewoon een aframmeling van steeds hetzelfde gebed. Heilige Moeder Maria, Maagd, God, ontferm u over ons. Bla bla bla. Bid voor ons. Ze bidden tot een dode. Ze bidden tot een dode persoon, Maria. Wat kan zij voor u doen? Ze zit in het graf. Ze bidden, nog erger, ze bidden dat Maria kan bemiddelen voor ons als zondaars. Bij Jezus. Waarom bidden niet direct tot Jezus? En dat is vreemd. Ik wist niet dat dat zo levend was. In katholiek circus, maar daar zijn dus livestreams van mensen en bekende mensen. Een acteur uit The Chosen, zo ben ik er trouwens opgekomen, ik ga niet zeggen wie, want anders kijkt er misschien niet meer naar. Maar een acteur uit The Chosen is dus een katholiek, een van de acteurs. En hij is een redelijk fervente katholiek en die roept dus op, als je vrede wilt op aarde, hè, kunnen we bekomen. Wat kunnen we doen voor vrede op aarde? Wat kunnen we doen om andere mensen te helpen? Hij zegt wel, we kunnen beginnen met het bidden van de rozenkrans. Bidden van de rozenkrans. Hoe gaat dat vrede op aarde brengen? Alsof God Alsof God onder de indruk is van een uur aan een stuk hetzelfde gebedje te doen. Gericht tot Maria. En gemengeld met onze Vader. En dan zie je ook mensen die zichzelf opnemen terwijl ze op straat gaan. Ze noemen dat evangeliseren. En ze bidden, waar als ze komen, de hele tijd het Onze Vader en gemengeld met de rozenkrans. Ja. Ja. Dat is exact wat de fariseers deden. Die waren aan het bidden. En Jezus zegt tegen die mannen, laat uw gebeden niet zijn zoals de fariseers, door hun eindeloze geprevel en hun woordverzuchtigen, denken ze dat ze door God worden gehoord. Yes. Jezus zegt het. Doe niet zoals de fariseers. En er is een hele groep van mensen die exact doen hetgeen dat Jezus zegt niet te doen. En ze denken dat. En het ergst van al is dan nog de commentaren. De commentaren op die video's. Wauw, ik voel zo'n grote vrede wanneer je deze rozenkrans bidt. Wauw, ik voel de aanwezigheid van God in mijn leven. Wauw, ik voel de genade van de heilige maagd Maria in mijn hart overstromen. Mijn broeders en zusters, wanneer uw gevoelens maken niets uit. Amen. Je kan een aanwezigheid voelen, maar als het woord van God zegt dat je geen doden mocht raadplegen, dat godslasterlijk is, amen, dan is dat gevoel niet van de Heer, want de Heer gaat u geen goed gevoel geven wanneer de Heer zegt, van, doe het niet. Amen. Hij is een goede vader. Hij misleidt zijn kinderen niet. Hè? Het is alsof je zegt tegen je klein kind als vader, zegt van, jongen, je zie als je op weg naar school, moet je zien dat je altijd stopt voorbij een zebrapad, wachten tot het veilig is en dan pas oversteekt. En dan ga jij als dezelfde vader, wanneer hij het niet doet, hen aanmoedigen om het nog eens te doen. Nee, als je ziet dat hij verkeerd is, dan ga je kwaad worden, dan ga je hem corrigeren. Maar hier zijn we dan mensen die het woord niet kennen, die ofwel geen hoge indruk hebben van de Bijbel, ofwel zijn misleid door te denken van, oh ja, de Bijbel, je moet het allemaal niet zo letterlijk nemen, hè, het is niet zo erg, Maria is toch een goede mens, hè, het was toch de moeder van God, zij kan toch ook voor ons, hè? Maria, en waarom niet Sint Antonius en Sint Hubertus, laten we daar dan ook maar direct u bidden, want als je iets verloren bent, dan kunnen we tot een Antonius bidden. Spijtig genoeg, mijn grootmoeder is daardoor misleid, ze heeft mij vorige week nog gezegd. Ze heeft gezegd, ah wel, Bart, nu kunnen zeggen wat je wilt, hè, maar ik geloof echt dat een Antonius bestaat. Want hij heeft al zoveel gedaan voor mij. Hè. Elke keer als ik kwijt ben, dan bid ik tot hem en dan vind ik dat terug en dan geeft hij mij een goed gevoel. Ja. Oh, ja. Ja, maar die bestaat echt, hè. Het is een valse. Het is de misleider die natuurlijk op een listige manier, een goeie woord, de mensen weet te verleiden. Nee. Oh, maar in ieder geval, Jezus wil zeggen, als jullie gerechtigheid niet groter is dan van de schriftleren, dan zul je zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Hij wou zeggen, kijk wat dat die mannen allemaal doen, hè, op de hoek van de straat, prevelen en vasten en zich houden aan de tiendes. En ze kijken nog ineens om naar de armen en degene met huidvraat, die mijden ze allemaal en het gaat allemaal. Kijk, hè, je moet niet onder een indruk zijn van die gerechtigheid. Ik roep u op tot een andere vorm van gerechtigheid, een andere vorm van heiligheid. En daar gaat het rechtstreeks diep naar het hart. En als ik nog één voorbeeld mag geven, want ik heb hem ooit eens gedaan. Hij zegt, Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Oké, ik heb geen tijd meer om dat allemaal uit te leggen. We gaan daar volgende week mee verder. Maar dit is maar een voorbeeld wat Jezus wil aankaarten. Hij zegt, kijk, je hebt gehoord. Hè? Dus wat de fariseers zeggen. Ja? Wat er, en de fariseers hebben gelijk om te zeggen, pleeg geen moord, want dat is een van de 10 geboden. Hij staat opgeschreven in Exodus. Ik weet niet meer waar, ergens 20 vers 19 denk ik. Pleeg geen moord. Is dat niet het 7e gebod? Het 6e gebod. En dat is waar. Maar Jezus zegt, ik zeg zelfs, ik ga u de waarlijke interpretatie geven van alle schriftversen. Ja? Ieder die in woede tegen zijn broeder tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt. Dat zijn allemaal vormen, gradaties van woede die elkaar opvolgen. Het begint met woede, dan ga je woorden zeggen, niets nut, dan ga je dwaas zeggen. En Jezus zegt, je bent dan even schuldig en je komt voor hetzelfde gerecht, amen, als je een moord zou plegen. Want zelfs de wet zei in Leviticus 19, vers 17, heb ik het straks ook ontdekt, de wet zegt, gij zult uw broeder in uw hart niet haten. En daarachter, vers 18, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, ik ben de Heer. Dus zelfs in de wet was het reeds gegeven dat je uw naaste niet mocht haten, uw broeder niet mocht haten. En de fariseers hadden dat in hun hart, want ze haten Jezus. Maar, zij plegen geen moord. Ze plegen geen moord, ze zijn heilig en rechtvaardig, dat doen we niet. Dat is iets wat de Romeinen doen, dat is iets wat criminelen doen, dat doen we niet. Maar ze hadden wel haat in hun hart. En uiteindelijk, die haat heeft geleid tot moord. Ze hebben Jezus niet letterlijk vermoord, ze hebben het de Romeinen laten doen. Maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Want ze mochten niet stenigen. Dus ze hebben het de Romeinen laten doen. Maar in ieder geval, er zit nog veel meer achter over al die woorden hier, maar ik heb er geen tijd voor, ik kan daar volgende week mee verder. Er zit veel meer achter over wat het betekent, de Gehenna, wat dwaas eigenlijk wil zeggen. Dwaas, wie dwaas zegt. Wat wil dat zeggen? Pastor, mag ik geen dwaas meer zeggen tegen iemand? Iedereen heeft al eens gezegd, hey, doe eens niet zo dwaas. Wat een dwaze. Hè? Iedereen heeft al wel eens gezegd. Zelfs Jezus heeft dat gezegd. Ga het maar opzoeken straks, Matthäus 23. Hij noemt de fariseeën dwazen. Fools. Dus wat wil dat zeggen? Niets nut. En het Sanhedrin en het gerecht. Dus dan gaan we volgende week iets verder. Maar het basisprincipe is duidelijk. Jezus wil in zijn koninkrijk zijn wetten, amen, zijn interpretatie van de heilige wet van God, wil hij de nadruk leggen op de toestand van het hart. En dank de Heere dat hij ons een nieuw hart heeft gegeven. Want al die zaken die hij hier gaat zeggen, ik kom tekort. Ik kom tekort. Zonder de Heer kan ik het niet. De Heer moet me helpen. De Heer moet mij bevestigen in mijn nieuwe identiteit. De Heer moet me meer geloof geven. Amen. Dank u, Jezus. Dank u wel, Rebecca, voor dat woord. Ik heb over Gandhi geleerd op school. Wow, mooi. In een boek genaamd Kleine Helden. Over Martin Luther King, heel mooi. Anna Frank en Gandhi. Ja, dat is waar. Die twee laatste, Martin Luther King en Anna Frank, die waren ook een grote fan van de bergreden, trouwens. Martin Luther King zeker. Hij werd ook enorm geïnspireerd door Jezus zijn woorden om bevrijding te zoeken voor zijn volk. In de jaren 60. Spijtig genoeg is hij doodgeschoten. In ieder geval, laten we bidden. Dank u, Jezus, voor het nieuwe verbond. Dank u, Jezus, dat u de vervulling bent van het oude, Heere. En dat er iets nieuws is gegroeid en gebloeid, Vader. Dank u, Jezus, dat u ons een nieuw hart heeft gegeven, Heere. Ik bid, Jezus, dat u de toestand van ons hart, Vader, halleluja, mag naar boven brengen, naar de oppervlakte, zodat we tot inkeer kunnen komen, zodat we ons kunnen bekeren van bepaalde gedragingen, bepaalde gedachten, Heer Jezus, bepaalde attitudes die we hebben tegenover andere mensen, want we willen een licht zijn, we willen zout zijn van de aarde, we willen gezegend zijn, Heer, door u, niet alleen op een verticale manier, Heer, maar ook op een horizontale manier, dat we een zegening kunnen zijn voor anderen, Vader. Bid Jezus dat de komende weken dat we gaan leren van uw woord, Heer, dat we dat ook in de praktijk kunnen omzetten, Heer. Dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen. God zegen. Amen, dat is waar, Rebecca. Dat is een protestantse prediker. Zegen.